Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Tot zover. Voordat we dit gedeelte willen overdenken, gaan we nog een lied zingen. En dat is Johannes de Heer 166. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Dankjewel. Ik heb deze overdenking aftellen genoemd. Aftellen. En misschien Erik, kan jij... Ziet hier de zandloper staan. En als u heel goed kijkt, ik hoop dat hij het doet. Nee, ik zie het hier zelfs ook niet. Zou u zelfs de zandkorreltjes naar beneden zien vallen? Ik ben de afgelopen dagen een beetje op zoek geweest op internet naar een mooi plaatje van een zandloper die, nou ja, u ziet het, hij is al voor het onderste gedeelte voor een groot deel gevuld. Er zit nog wat zand in en dat loopt langzaam, loopt dat naar beneden, naar het onderste gedeelte, door die welbekende wet van de zwaartekracht. Maar natuurlijk kon ik weer helemaal niks vinden. Dus ik heb aan Mark gevraagd. Ik zei, Mark, kun jij mij misschien uit ben je daarmee helpen? En Mark die heeft, nou eigenlijk op de computer met een of ander programma, heeft hij dit plaatje gemaakt. En ja, dat mag bijna wel, ik ben er wel heel erg blij mee. Mark, dank je wel. Het plaatje laat inderdaad duidelijk zien, de zandloper waar het zand eigenlijk naar beneden loopt. En dat is een beetje een symbool voor het aftellen, wat we ook vanavond weer doen. We zitten nog 4,5 uur, nou iets langer, voor het nieuwe jaar 2017. En langzamerhand gaan de laatste minuten, de laatste zandkorrels van het jaar gaan door die zandloper heen. Vorig jaar mocht ik hier ook staan, en misschien kunt u zich nog herinneren, toen had ik een bak met water bij me, met zo'n glas. En dat glas, dat was voor de helft gevuld. Voor de helft. En daar vroeg ik links en rechts wat gemeenteleden van, is dit glas voor u nou half vol of half leeg? En dat was wel interessant, want de meeste gemeenteleden, de meeste broeders en zussen, die zeiden, ja, ik zie hem half vol, en ik zie half vol. En dat is, vaak heeft dat te maken met hoe je zelf een klein beetje in elkaar zit, hè, qua karakter. En toen heb ik ook eigenlijk moeten bekennen dat ik over het algemeen zou zeggen, dit glas is half leeg. Ja, ik kan er niks aan doen, dat is een karaktereigenschap van mij. Ik kijk soms misschien wat negatiever tegen dingen aan. En de boodschap eigenlijk van vorig jaar, dat ging over Openbaring 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zal. Dan zou je kunnen zeggen, wat heeft het dan met een half leeg glas te maken? Nou, eigenlijk helemaal niks. Want wat betreft de toekomst die de Bijbel schetst voor de gelovigen, is het glas niet half leeg of half vol, maar is hij gewoon overstromend als het ware. Het is een fantastisch toekomstperspectief wat de Bijbel geeft voor hen die in Christus zijn. En dat hebben wij vorig jaar, wilde ik dat laten zien aan de hand van Openbaring 21. Nou, voor dit jaar dus niet. Ik haal toch wel weer het glas erbij. En toch hebben we het ook weer over die hoopvolle boodschap die de Bijbel geeft voor hen die in de Heer Jezus Christus zijn. En dat heb ik dit jaar dus willen doen aan de hand van het briefje van Titus. Ik zeg dat briefje, het zijn maar 3 hoofdstukken. En ik begon daarmee met de brief aan Titus. En hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer het tot mij doordrong dat die brief aan Titus eigenlijk gewoon geschikt is voor een complete prekenreeks. Daar zit zo ontzettend veel in. Dat is zo'n prachtige, mooie, inhoudelijke brief over hoe de gemeente opgebouwd kan worden op het moment waarna wij naar uitkijken. En ik kan helaas niet alles aanhalen, alles met u bespreken. Er zijn een paar punten die ik uit deze brief wil aanhalen en dat aan u mee wil geven. En eigenlijk ook gewoon als een advies om die brief gewoon ook eens zelf thuis goed door te lezen. Aftellen. Een paar weken geleden hadden wij hier broeder Gijsbert Thomassen te spreken. En die sprak over het onderwerp, verwachten wij Jezus nog? Weet u dat nog? Kun je dat nog herinneren? Verwachten wij Jezus nog wel? En dat is een hele reële vraag. Verwachten wij Jezus nog wel? En de brief van Paulus aan Titus staat bol van het onderwerp, het verwachten van Christus. En Titus die is, zoals u misschien wel weet, achtergelaten op Kreta. Zij waren daar, Titus, Paulus, enkele anderen waren op Kreta om daar gemeente te stichten. En Paulus die is vertrokken en die heeft Titus daar achtergelaten. Om die gemeentes nog in orde te maken wat nog niet helemaal in orde was. Er moesten nog wat dingen voor elkaar worden gemaakt binnen die gemeentes. En daar zijn dus een paar dingen die daar uitschieten. In feite komt erop neer dat Titus eigenlijk daar neer was gezet om de gemeente die daar was, die nieuwe gemeente, op de weg te zetten naar heiliging. Om zich op de weg te begeven van de goede werken vanuit hun geloof. He, dus er is altijd een beetje een strijdpunt tussen de goede werken, zaligheid, om goede werk te doen om de zaligheid te verdienen. Maar daar spreekt de Bijbel niet over. He, alleen als we praten over goede werken doen, dan doen we dat vanuit onze zaligheid, vanuit onze redding. Daar worden wij opgeroepen om die dingen te doen die God voor ons heeft klaargelegd om te gaan doen. We hebben een actief geloof. En daar wordt die gemeente ook eigenlijk een beetje op aangesproken. En Titus, die is aangewezen door Paulus om daar ook gewoon werk van te maken binnen die gemeente. En dat is heel mooi om te zien. Er moeten ouderlingen moeten er worden aangesteld en er worden bepaalde eisen gesteld aan ouderlingen. Maar wat je ook ziet, is de onderlinge verbinding tussen de generaties. Iets heel moois wat je daar in die brief leest, dat is op een gegeven moment, dan worden de oudere broeders worden aangesproken en de oudere zusters worden aangesproken om zich actief te bemoeien met de jongere broeders en de jongere zusters. Met name het gedeelte over de zusters wordt vrij groot aangehaald. De broeders die worden vrij summier genoemd, de zuster wordt vrij veel aangehaald. Ik weet niet waarvoor dat is, zal waarschijnlijk wel een reden hebben gehad, ik weet het niet. Maar het is wel heel mooi om te zien dat wat je soms toch wel merkt, is dat in gemeenten of misschien ook wel in deze gemeente, dat oudere broeders en zusters zich misschien te veel voelen, wil ik niet zeggen. Maar we hebben onze tijd misschien wel gehad. Ja, ik heb kinderen gekregen, we hebben kleinkinderen gekregen, het wordt tijd voor iemand anders om stokjes over te nemen. Terwijl eigenlijk vanuit Gods woord leren we dat juist die oudere broeders en zussen zo ontzettend belangrijk zijn in een gemeente voor het evenwicht, maar ook voor het onderwijs naar de jongere broeders en zusters toe. En Titus wordt daar eigenlijk gewoon op dat spoor gezet van ga daarmee aan de gang. Ga daarmee aan de gang. En zorg ervoor dat die oudere zusters de jongere zusters onder hun hoede nemen. En de broeders hetzelfde. Het is dan ook wel heel mooi om te zien dat bijvoorbeeld afgelopen tijd ook binnen onze eigen gemeente zie je dan ook zoiets ontstaan dat er oudere zusters zijn die bij elkaar komen en jongere zusters meenemen om het woord te openen. Dat er gewoon gedegen studie wordt gedaan in de Bijbel, gewoon als zusters onder elkaar. En dan zie je, dat komt er toch weer zo mooi uit zoals je dat ook in Titus leest. En niet alleen dat, maar ook die goede werken waar we het net even over hadden. Niet tot gerechtigheid, maar vanuit je gerechtigheid, vanuit je redding, vanuit de rechtvaardiging die we hebben in de Heer Jezus Christus. Zien we ook afgelopen jaar weer dat er mensen zijn bereikt, onder andere met het evangelie of met gesprekken en dat er gesprekken hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld met Love to Share, wat alweer even draait. Love to Share waarin de minima uit deze buurt, uit deze omgeving, vaak hier naartoe komen voor het materiële goed, materialen, spulletjes, dingetjes, maar daardoor ook in aanraking komen met een andere geest. Met het evangelie, met het woord van God. En dat daar over gesproken kan worden als mensen onder elkaar. Dat men iets kan laten zien van wie God is. Maar zo ook bijvoorbeeld met de eetkamer, waar meer en meer ook het evangelie gedeeld mag worden. En waar je dus ook hoort en ziet dat sommige mensen die hebben daar gewoon echt geen boodschap aan. Die willen dat ook gewoon niet. Die willen het evangelie niet horen. Die willen die confrontatie niet aangaan. En die komen ook niet meer. Maar aan de andere kant zie je ook mensen die een honger hebben naar het woord, naar het evangelie. En er meer over willen weten. En dat zijn die dingen die je in Titus eigenlijk ook weer tegenkomt. Ja, dat we de genade van God en de goedheid van God ook naar buiten mogen uitdelen. En dat is gewoon bijzonder om te zien dat dat ook gewoon zijn effect heeft. En ook al zien we dat niet altijd, dat effect. God gaat zijn weg. De Heer gaat zijn weg in alles wat hij doet. Iets wat ik ook heel erg bijzonder vind in deze brief aan van Titus. Is dat we niet alleen praten over dingen doen. Het onder de hoede nemen van jongere broeders en zusters door de oudere generatie. Maar dat er ook een hele enorme nadruk wordt gelegd op het bewaken van de zuivere leer. Het bewaken van de zuivere leer. De zuivere boodschap, het zuivere woord zoals die wordt verkondigd in, onder andere hier in de Bijbel. Paulus is daar sowieso al, die is daar niet schimmig over. Het is gewoon belangrijk om Bijbels goed onderwijs te geven. In de gemeentes, in de onderlinge erediensten, de samenkomsten, maar ook bij de kinderen, ook bij de jeugd. De leer is niet zomaar, die zuivere goede leer zoals die door de Bijbel is, is niet zomaar een dingetje. Het is gewoon misschien wel het belangrijkste wat wij hebben. Dit is zijn woord, het woord van God. Het woord waarin de Heer zich geopenbaard heeft. En als we dat niet recht snijden, gaan er dingen fout. En Paulus die zegt ook gewoon klip en klaar, daar ook in die gemeentes, daar in Kreta, van jongens, let op. Er komen dwaalleraren komen er binnen. Er komen dwalingen binnen. Je moet goed gegrondvest zijn in zijn woord. Je moet goed gegrondvest zijn in de leer. Om die mensen, nou niet in gesprek te gaan met die mensen, zegt Paulus, nee, om ze de mond te snoeren. Dat is duidelijke taal. Waarom is dat belangrijk? Omdat verschil van leer, verschil van, nou zoals de Bijbel dat noemt, de gezonde leer, en als daar wat anders binnenkomt, dat er hele huisgezinnen in verwarring zijn gebracht. In die gemeentes, worden in verwarring gebracht, brengen schade toe, is enorm belangrijk. En hamert Paulus daar bij Titus er echt enorm op. Let daarop, kijk ernaar, toets alles het woord. Alles wat er komt, toets het aan het woord. Maar alles wat je ook doet als gemeente zijnde, dus de ouderen en de nieuwe generatie, een zuiver onderwijs vanuit de goede leer, de gezonde leer. Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? En daarom denk ik dat de verzen die we net gelezen hebben uit Titus, dat zijn een beetje de sleutelversen van dit hele briefje. De sleutelversen van dit hele briefje. En ik ga ze gewoon voor u nog een keer voorlezen. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is die weg van heiliging, wat ik net aangaf. Die weg van heiliging die wij mogen gaan, moeten gaan, door Gods woord, door de leiding van de Heilige Geest. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij doen deze dingen terwijl wij dus verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij kijken uit naar dat moment dat wij onze Heer, onze grote God en zaligmaker Jezus Christus zullen ontmoeten. Dat is het doel waarvoor wij die dingen doen. Dat is het doel waarvoor wij geheiligd worden. Dat is het doel om dat de gemeente opgroeit, opwast. Geestelijk groeit. Omdat er een moment gaat komen. En de Bijbel is daar duidelijk over. Dat er een moment gaat komen dat de gemeente opgenomen zal worden. Dat de Heer Jezus Christus terug zal komen. Vanuit de hemel. Tot in de lucht. En dat de gemeente weggerukt zal worden. De Thessalonicense brief is daar duidelijk over. En dat gebeurt in één moment. En dat is het moment waar wij naartoe leven. Dat is het moment waar wij naar aftellen. Ook al weten wij niet wanneer dat moment zal zijn. Niemand weet de dag, nog het uur, niemand weet het. Alleen we weten dat het gaat gebeuren. Verwachten wij Jezus nog? Tellen wij nog af? Ik hoor van oudere broeders en zusters, en ik hoor en zie om mij heen dat die, noem het opwekking, noem het ontwaking, van een tiental jaren geleden, waarin er echt die Maranatha-gedachte nog was, dat verwachten van de Heer Jezus die terug zou komen. Dat was een sterke verwachting. En als ik nu om me heen kijk, in kerkelijk Nederland, in onze christelijke subcultuur, lijkt het alsof die hele waarheid, waar Paulus onder andere ook over schrijft, over die opname, dat daar weer een bepaalde sluier overheen aan het komen is, een bepaalde bedekking overheen aan het komen is. Ik ken voorbeelden waarin inderdaad de opname van de gemeente gewoon volledig wordt ontkend, of gewoon belachelijk wordt gemaakt. En in plaats van kijken naar dat moment dat de Heer Jezus terugkomt, verschuift de focus naar het moment dat de Heer Jezus daadwerkelijk terugkomt op aarde om zijn koninkrijk te vestigen. En dat gaat ook gebeuren, want de Bijbel is daar duidelijk over. Alleen is dat niet waar wij nu naar uitkijken. Als u nou zou uitkijken naar het moment dat Christus terugkomt op de Olijfberg om zijn koninkrijk te vestigen, dan kijkt u naar het verkeerde moment. Want we krijgen eerst nog de vereniging van het hoofd en het lichaam in dat moment destijds. Waarna er een tijd van grote verdrukking zal plaatsvinden op deze aarde. En pas daarna zal de Heer Jezus terugkomen. En niet meer als een man van smarten, niet meer als een man die diende, niet meer als een man die de voeten waste van zijn discipelen, maar om te verslaan, om te slachten, om te verslaan en om zijn koninkrijk hier te vestigen. Dat is een andere Christus die wij hier dan terug verwachten. En ook daar is de Bijbel duidelijk over. Paulus zegt in vers 15, spreek over deze dingen. Spreek over deze dingen. En niet alleen spreek over deze dingen, maar bemoedig en wijs met alle gezag terecht. En laat niemand u verachten. Waarover spreken we dan deze dingen? Onder andere over dat moment dat wij uitkijken naar dat moment van zaligheid, dat de Heer terugkomt. En niet alleen dat, maar ook naar de wereld toe. Een wereld die verloren ligt in zonde en in schuld. Een mensheid die onder het oordeel ligt van een rechtvaardig God. En hij gaat oordelen. En hij zal recht spreken. En die niet in Christus zijn, zijn reeds veroordeeld. Maar er is hoop voor deze wereld. Want, vers 11, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Aan alle mensen. En hij leert ons als gemeente de goddeloosheid en de wereldse begeerden te verloochenen. Vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Kent u die Christus? Kent u die Christus? Waarvan Paulus zegt, onze grote God en zaligmaker, die 2000 jaar geleden, we hebben het de afgelopen week, hebben we het weer in alle soorten van festiviteiten, hebben we het herdacht of gevierd dat hij kwam op aarde als een klein kind. Dat er geen plaats voor hem was in de herberg, dat hij lag in een stal, de toekomstige koning van Israël, onze Heer en Heiland, die kwam om vanuit een zonderloos leven te sterven aan een kruis. Verbrijzeld te worden door God en de rechtvaardige straf die op ons lag, op u lag, op mij lag. De straf die op ons lag, werd op hem gelegd. En hij droeg die straf. De beker werd tot de laatste druppel leeggedronken. Leeggedronken door de Heer Jezus. De drinkbeker van toorn die de Heer God hem aangaf, die op ons lag, werd door hem leeggedronken. En niet omdat wij dat verdienden. Want ja, God is een rechtvaardig God en hij kan zonde niet door de vingers zien. Niet mogelijk, want hij is een rechtvaardig God. En hij zal de zondaar straffen. Een rechter die de zonde niet bestraft is corrupt. Onze God is niet corrupt. En het zal gebeuren. Meedogenloos. Het is verschrikkelijk om in de handen van een levende God te vallen, zegt de Bijbel. En toch aan de andere kant zien we daar ook dat beeld van die liefde van God, die genade van God. Een God die mens wordt om te sterven aan een kruis. En dat lijkt volledig met elkaar in tegenspraak. En het is ook met elkaar in tegenspraak. Die toornige God die zal straffen. En die liefdevolle God die niets liever wil dan dat elk mens gered wordt. En dat komt samen op Golgotha. Op het kruis. Waar God als mens stierf. Om de zonde van u en mij op zich te nemen. Is dat niet een fantastische boodschap? Is dat niet een fantastische boodschap die wij mee mogen nemen naar 2017 toe? Dat de Heiland verschenen is. Dat God verschenen is hier op aarde voor alle mensen. En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat een ieder die zijn vertrouwen volledig stelt op het werk van de Heer Jezus aan het kruis, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dat hij ook een deel mag zijn van dat geheiligde volk waar Paulus hierover spreekt. Wat de Heer Jezus Christus voor zichzelf geheiligd heeft, op grond van zijn genade, door geloof. Mogen wij als gemeente elkaar opbouwen in deze woorden. Vanuit deze wetenschap, vanuit deze zekerheid die we mogen hebben. Dit mogen uitspreiden naar buiten, naar een wereld die hem niet kent. Door activiteiten als een eetkamer, door activiteiten als een love to share. Maar ook als je op je werk bent. Als je gewoon bij je buren zit. Hij loopt nog, de zandloper. Hij loopt nog. Maar ziet, de meeste zand is al door het glas heen gelopen. Er is nog maar een weinig tijd. En wij kijken, ik kijk hoopvol naar dat moment dat we die bazuin zullen horen. En dat we dat geroep zullen horen. En dat Christus neerdaalt uit de hemel om ons op te halen. En dat wij voor eeuwig, en waar dat ook is, het zou me eigenlijk worst zijn. Maar we zullen voor eeuwig zijn waar Hij is. Als we zijn gezicht mogen zien. Wiens handen doorboord werden. Voor ons. Die ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Hij gaat komen. Hij gaat komen. Spreek over deze dingen. Praat er met elkaar over. Wijs elkaar op. Heer Jezus, kom. Maranatha. Amen.